We willen deze avond beginnen, maar daarvoor heb ik een paar mededelingen gekregen om aan u door te geven van de commissie die het georganiseerd heeft. En ik lees die gewoon voor. Er is een collecte voor de onkosten. Deze vindt plaats tijdens het zingen van de psalm na de lezing. U vindt in het programmaboekje ook een QR-code om uw gift digitaal te doen. Er zijn twee plaatsen waar u uw koffie of thee kunt halen. Links bij de schuifhand is een dubbele tafel. Die gaat dan straks open. En er is een tafel bij de keuken in de hal. Om de doorloop zo vlot mogelijk te houden, hebben we op een aparte tafel melk en suiker staan. De pauze is bedoeld voor bezinning en overleg over het thema. Als u zorgt voor een vlotte doorstroom, krijgt iedereen hier genoeg tijd voor. Blijf dus niet praten dicht bij de koffietafel. En ook een dringend verzoek om geen koffie mee de kerk in te nemen. Tijdens de lezing kunnen er vragen bij u opkomen. Die kunt u invullen op de laatste pagina van het programmaboekje dat u gekregen hebt. En afscheuren en in de pauze inleveren bij de koffietafel. De pen die u bij uw programmaboekje vindt, kunt u aan het eind van de avond inleveren bij de uitgang, want die kan nog een keer gebruikt worden. Er is een boekentafel ingericht in de hal van de kerk. Hier vindt u boeken die te maken hebben met het thema van vanavond. Van harte aanbevolen. Laten we nu eerst de Heer om een zegen vragen over ons bij elkaar zijn hier deze avond. Heere, God van hemel en van aarde, u brengt ons hier bij elkaar deze avond. En we bidden u, wilt u ons aanzien in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wil ons aanzien in Hem, want Heere, wij kunnen vanuit onszelf voor u niet bestaan. Wilt u ons dat ook leren zien, dat wij zondige mensen zijn, dat wij een nieuw hart nodig hebben. Maar Heere, dan geeft u ons ook zoveel voorrechten. Tot ons klinkt de oproep, bekeer u. En u hebt toch het recht om dat te zeggen. U bent onze schepper. Maar niet alleen dat, u bracht ons ook hier in de kerk. En velen van ons zullen gedoopt zijn, als kind of later. En Heere, dan heeft u ook daarin toch uw bemoeienis met ons groot gemaakt. En dan houdt dat niet op met dat we gedoopt zijn, maar u wandelt ons na met uw woord, met uw bemoeienis, met uw zorg. En misschien spreekt u in ons leven met moeite, met verdriet of met blijdschap en vreugde. Heere, leer ons uw stem kennen. Leer het ons zien dat we niet verdienen dat u naar ons omziet, maar dat u dat alles doet, opdat we ons voor u zouden buigen, ons zouden bekeren en leven. Heere, daarom smeken we u ook. Wilt u werken met uw Heilige Geest in harten van ons, van zondaren. Wilt u daar werken, opdat we ook werkelijk voor u zouden buigen en tot u zouden roepen om genade. Dan bent u toch geen God die een bidder zult laten staan. Heere, maak ons zo verlangend om u te kennen, voor het eerst, maar ook steeds opnieuw. Leer ons luisteren naar uw stem. Open onze oren door de werking van uw Geest. Heere, wilt u ons deze avond een goede avond geven met elkaar? Wilt u ook onderwijs geven door het woord dat gesproken zal worden? Wil uw knecht, dominee Van der Kuil, nabij zijn als hij vanavond tot ons spreken mag? Geef hem de woorden in de mond en wilt u hem ook verlichten dat hij ook mag zeggen wat ook naar uw wil zal zijn? En Heere, wilt u voor hem zorgen, ook deze avond? Heere, wilt u al het werk dat gedaan mag worden, wilt u het zegenen, ook het werk van de commissie die dit alles voorbereidt. Wilt u zijn met een ieder van ons, u kent de persoonlijke vragen, u kent de noden, u kent de zorgen van het hart. Wilt u zo dan niet met ons doen nadat wij verdienen, maar geef ons een goede avond en we vragen het u alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ik wil nu twee gedeelten lezen die in het programma staan afgedrukt. Genesis 3, een aantal versen, en 2 Korinthe 1. En ik begin met het gedeelte uit Genesis 3, vers 9 tot 15. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten van welke ik u gebood dat gij daarvan niet zoudt eten? Toen zeide Adam, de vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gegaan en stof zult geëten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versenen vermorzelen. Lezen we nu het gedeelte uit 2 Korinthe 1, vers 18 tot 22. Doch God is getrouw, dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest, ja en nee. Want de Zone Gods, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid door ons. Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Zingen we nu uit Psalm 89, vers 14. Psalm 89, vers 14. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roe en bittere tegenheen. En na het zingen van dit vers zal dominee van der Kuil zijn lezing voor ons houden.
Dank voor de uitnodiging om vanavond hier wat te vertellen over het onderwerp Gods beloften. Met de vraag erachter ook voor mij. Het is niet zo'n heel makkelijk onderwerp. Het is ook een onderwerp dat als u een beetje kennis hebt van de kerkgeschiedenis, er het nodige over is geschreven en ook het nodige is over gediscussieerd. Dat maakt het toch ook altijd wel een beetje spannend om over een onderwerp als vanavond te spreken, zeg maar gewoon eerlijk. Toen ik vanmiddag een beetje aan het peinzen was en aan het nadenken was over vanavond, vloog het me ook een beetje aan. Denk, wat moet ik nou gaan zeggen over Gods belofte? En wat is er al niet heel veel te zeggen over Gods beloften? En dat allemaal in een tijdsbestek tot 8:30, dat is dan nu 3 kwartier. Nou, ik heb net iets minder gerekend, dus dat zal wel goed moeten komen, denk ik. En ik zal vanavond tegelijk ook wel heel veel niet zeggen. Dus u zult misschien vanavond, jij zult wel dingen missen of gedacht hebben, oh, daar zal die taal wel over gaan hebben. Dat zal wel eens wat anders kunnen zijn. En aan de andere kant probeer ik, als het gaat om dit thema met jullie, gewoon te zoeken naar wat zegt de Bijbel nu eigenlijk. En wat kunnen we in de hoofdlijn hier in de Bijbel terugvinden over Gods beloften? En als je dan dat thema voor je ziet, Gods beloften ook voor mij, met een vraagteken erachter, en je denkt er wat over na, dan is het in ieder geval geen vanzelfsprekendheid. Het zou zomaar kunnen zijn dat je mensen tegenkomt die heel makkelijk spreken over Gods belofte. En die tegen je zeggen, ja, maar dat heeft de Heer toch beloofd. Moet je gewoon geloven, dat heeft God beloofd. Waarbij je eigenlijk iets proeft van, hey, Gods beloften, denk er eens over na, dat is Gods spreken tot verloren zondige Adamskinderen. Met andere woorden, elke gedachte aan Gods belofte zou verwondering op moeten roepen. Zou een buigen op moeten roepen. Een buigen voor de Hoge Majesteit. Gods beloften ook voor mij, en ik peinsde vanmiddag wat. En ik dacht, als er nou had gestaan, Gods bedreigingen, ook voor mij. En dan had er geen vraagteken achter hoeven te staan. Dan had er gestaan, Gods bedreigingen, ook voor mij, uitroepteken. Voordat we met elkaar gaan nadenken over Gods belofte, wil ik toch wel de vraag stellen, geloof je dat ook? We hebben het gezongen net. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Kijk, natuurlijk, er zit iets in ons mensen dat we graag positieve dingen horen. En dus horen we liever over Gods belofte dan over Gods bedreigingen. Maar Gods bedreigingen zijn niet minder waar dan Gods belofte. Want het is beide spreken van de waarachtige God. Juist het spreken van Gods bedreigingen en de gedachten aan Gods bedreigingen stelt het spreken over Gods belofte in het juiste licht. Dat geeft evenwicht. Dat geeft dat in het geheel niet alleen dat ene deel van Gods spreken naar voren wordt gehaald, maar het volkomen spreken van de Heer. Want God is een God van zijn woord. Betrouwbaar dus. Kijk, en je zal het vast wel herkennen als ik wel eens een afspraak met iemand maak of je zegt eens wat toe. dan kan het soms een week of twee weken later zo zijn dat je in één keer met schrik denkt, ai, vergeten. Ik heb ja gezegd, maar nee gedaan. Dan blijk je onbetrouwbaar te zijn. Dat dachten de mensen in Korinthe ook over Paulus, in het gedeelte wat we hebben gelezen, dat tweede gedeelte. Paulus zou wel onbetrouwbaar zijn, want hij zou nog in Korinthe langskomen, maar door omstandigheden ging dat niet meer. Onbetrouwbaar, die man. En Paulus verdedigt zich en die neemt dan aanleiding om te spreken over Gods betrouwbaarheid. Ja en nee zijn niet veilig in mijn handen. Dus als ik ja zeg, dan kan ik nee doen en andersom. Maar ja en nee zijn wel veilig in Gods handen. Daarom is Gods ja, ja en Gods nee, nee. God is betrouwbaar. Betrouwbaar in zijn spreken als het gaat om zijn bedreigingen en om zijn beloften. Vanavond gaat het dan over beloften. En dan wil ik met jullie na gaan denken over drie vragen. En er staat op het programma boekje het thema Gods beloften ook voor mij, vraagteken. En om die laatste vraag, want daar gaat het misschien in jouw leven over. Ook voor mij, vraagteken, kan dat wel? Is hetgeen wat God belooft in de Bijbel niet te groot en niet te hoog? Juist om die laatste vraag goed te kunnen beantwoorden, hebben we eerst de vraag nodig, wat zijn nu Gods beloften? Wat zijn nu Gods beloften? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag, en dan komen we steeds dichter bij de vraag ook voor mij, is voor wie gelden nu Gods beloften? En de derde vraag, hoe kun je nou werkzaam zijn met Gods beloften? Dus die drie vragen wil ik met jullie vanavond langslopen en nog een keer, ik kan niet alles zeggen. We gaan eerst letten op wat zijn Gods beloften. Dan gaan we letten op voor wie zijn Gods beloften. En uiteindelijk letten we op hoe ben je nu werkzaam, hoe kun je nu werkzaam zijn met Gods beloften. Op het moment dat je in de Bijbel leest over Gods beloften kun je die grofweg onderverdelen in twee soorten beloften. Dat heb je misschien wel eens gehoord. Je hebt in de Bijbel onvoorwaardelijke beloften. En je hebt in de Bijbel voorwaardelijke beloften. Onvoorwaardelijke is zonder voorwaarden en voorwaardelijk met voorwaarden. Datzelfde als, ik heb een aantal kinderen thuis en ik kan zeggen van, wij gaan volgende week naar de dierentuin. Dan is dat een belofte zonder voorwaarden. Dan beloof ik aan de kinderen dat ze volgende week een leuk dagje in de dierentuin hebben en dat we zo gezellig een dagje met elkaar weg zijn. Een onvoorwaardelijke belofte. Ongeacht wat er dan in die week nog gebeurt. Want ze kunnen natuurlijk in die week het bloed onder je nagels van haar halen. Maar beloofd is beloofd. Het kan ook zo zijn van als jullie nu deze week goed je best op school doen en de rapporten komen weer, vandaag zijn ze gekomen, of tenminste één rapport, ik weet niet hoe dat met de andere rapporten is. Maar in ieder geval is er dan een rapport gekomen en dan zie je hoe ze hun best hebben gedaan. Maar voor dat rapport komt kun je ook zeggen, nou als je nu op je rapport staat dat je goed je best hebt gedaan, dan gaan we een dagje naar de dierentuin. Als je goed je best doet, dan gaan we naar de dierentuin. Dat is een voorwaardelijke belofte. Daar zit dus een voorwaarde aan verbonden. Nou, zo is het in de belofte in de Bijbel ook. Op het moment dat je in de Bijbel leest, lees je over onvoorwaardelijke belofte. Ik zal. Ongeacht wat er vervolgens gebeurt. Ik zal. Maar je leest in de Bijbel ook over voorwaardelijke belofte. En dat zijn beloften waar een voorwaarde aan verbonden is. Nou, er komen er straks een aantal voorbij in het uitwerken ervan, maar een voorwaarde is bijvoorbeeld zoeken. Een voorwaarde is bijvoorbeeld komen. Een voorwaarde is bijvoorbeeld geloven. Dus onvoorwaardelijke en voorwaardelijke belofte. Eerst die eerste groep, onvoorwaardelijke belofte. En dan zijn we eigenlijk al bij de eerste belofte die in de Bijbel staat. De eerste belofte na de zondeval die we met elkaar gelezen hebben. Als je het programmaboekje hebt, dan moet je die er maar even bij pakken. Dan kun je zien wat de Heere dan vervolgens tegen de slang zegt. Dus de achtergrond van de geschiedenis in Genesis 3 kennen we allemaal. Dat is een zeer schokkende achtergrond. Daar verlaat de mens God. Daar wordt de verbinding verbroken. Daar is het dat God tegen de mens moet zijn, omdat wij tegen God zijn opgestaan. Dus de verhouding tussen God en mens is zo heel anders geworden. De verhouding in Genesis 2 was God met ons. En de verhouding in Genesis 3 na de zondeval is God tegen ons. Dat is heel belangrijk. Want als het gaat om de kern van de belofte, zullen we zo meteen zien. In heel het Oude Testament is de kern van de belofte: ik zal met u zijn. Ik met u. En daarom, als we dan naar Adam en Eva gaan kijken hoe ze door de Heere zijn opgezocht, terwijl ze tegen hem zijn opgestaan, dan klinkt de eerste belofte niet richting Adam en Eva. Want we lezen in vers 14, toen zeide de Heere God tot die slang. Dus vers 14 en 15 zijn tegen de slang gezegd. Het is de vloekspreuk. De vloek die over de slang is uitgesproken. Maar in die vloek, in vers 15, komt een belofte naar voren die wel voor de mensen is. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versenen vermorzelen. Die belofte kennen jullie allemaal. Dat is de moederbelofte. En die wordt moederbelofte genoemd omdat ze de moeder is van alle andere beloften. Dus uit deze belofte komen alle andere beloften voort. En je ziet hier in deze moederbelofte al naar voren komen dat de kern is: ik zal. Daar hadden Adam en Eva geen enkele inspraak in. Dat is onvoorwaardelijk. Ik zal vijandschap zetten. Ik zal door de Messias die komen zal, het zaad wat komen zal, zal ik de verbinding weer herstellen. De verhouding weer herstellen. Dus als het gaat over die belofte, gaat het om de verhouding tussen de Heer en je ziel. Kijk, het kan zo zijn dat je zegt: mag ik die belofte wel toe-eigenen? Is het wel voor mij? En daar kun je heel druk mee bezig zijn. Maar wat ik je wil vragen, voordat we verder gaan nadenken over deze belofte en over de lijn van de beloften in de Bijbel, is of je je al wel eens druk hebt gemaakt over de verhouding tussen de Heer en je ziel. Want daar gaat het over als de Heere spreekt. Ik zal vijandschap zetten, wil zeggen, door het zaad zal ik het kwaad uiteindelijk ten onder brengen, door de Messias. En door het zaad de Messias zal het dus ook weer mogelijk zijn dat de verhouding wordt hersteld. Daar gaat het dus om. En dan zie je in de loop van de geschiedenis dat die belofte, die kernbelofte zich ontwikkelt bij Abraham: ik zal u zijn tot een God. En elke keer zie je dat terugkomen in het Oude Testament. Ik zal u zijn tot een God. Ik zal uw God zijn. En het God van uw zaad, de God van uw zaad. Elke keer: ik zal. Onvoorwaardelijk. Dat komt van boven. Dat is het spreken van de bron zelf. Daarbij zie je dan ook dat Gods beloften voortkomen uit Gods liefdeshart. dat Gods beloften de uitoefening zijn van zijn vredegedachte. Dat hij in zijn belofte bekend maakt wat zijn liefde is richting de zijne die hij al van eeuwigheid lief gehad heeft. Want die kernbelofte die is aan de uitverkorene vermaakt. Die wordt aan de uitverkorene zeker vervuld. En dat nooit los van Christus. Nooit los van Christus. Want in hem zijn de beloften Gods ja en amen. Dus die beloften liggen in Christus vast. En al degenen die aan Christus verbonden worden, krijgen deel aan die belofte. Ik zal met u zijn. Onvoorwaardelijk. Daar gaat de Heer zelf voor zorgen. Want als het aan jou en mij ligt, wordt die belofte niet vervuld hoor. Zelfs straks niet als we na gaan denken over de voorwaardelijke belofte. Die belofte wordt alleen vervuld omdat Christus dat verdiend heeft. En omdat Christus dat verworven heeft. En zelfs het verkrijgen van dat ik zal met u zijn, is onvoorwaardelijk beloofd. Ik zal u een nieuw hart geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn wegen wandelen zult. En ik zal het stenen hart wegnemen en u een vlezen hart geven. Dat is dus alles bij God, de gever van de beloften vandaan. De God die zijn genade bekend maakt. En dat aan Christus en door Christus alleen. Dus dat gaat even over de onvoorwaardelijke belofte. En dan nu naar de voorwaardelijke belofte. Dus met die voorwaarden eraan. We gaan naar de dierentuin als je goed je best doet op school. En in die voorwaardelijke belofte treedt de Heere naar zondaren toe. Moet je maar goed luisteren naar hoe die beloften luiden. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Doe uw mond wijd open is de voorwaarde. En nu denken jullie natuurlijk allemaal dat je die voorwaarde dan zelf moet vervullen. Maar het is de weg waarin de Heere zijn belofte vervult. De weg totdat ik zal met u zijn. In die voorwaardelijke belofte toont God zijn goedheid, zijn barmhartigheid, zijn genade. En hij zegt dat ik zal met u zijn. Dat is het grootste goed, hè? Dat het weer goed komt tussen de Heere en je ziel. En ik hoop dat je dat hier van binnen beleeft. Het moet weer goed komen tussen de Heere en mijn ziel. En in de beloften, zegt de Heere, zo kun je dat weer tot je deel krijgen. Die rijkdom, die schat van zegeningen die er bij de Heere te verkrijgen zijn. Doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. Wend u naar mij toe. Wordt behouden alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Dan zit de voorwaarde in dat wenden. Wend u naar mij toe. Of zoals dat in de Engelse vertaling staat, look up to me. Zie op mij en word behouden. Dus er zit een voorwaarde in. Zoekt en gij zult vinden. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dan is dat komende voorwaarde. Zo iemand van dit brood eet, die zal in de eeuwigheid leven. En die tweede groep beloften hebben dus alles te maken met die eerste groep. Omdat ze de weg aanwijzen hoe God en mens weer bij elkaar komen. En hoe het weer goed komt tussen God en mensen. En het onbevattelijke is dat aan jou en aan mij gepreekt wordt dat die weg terug beschikbaar is. En dat de rijkdom van Gods genade beschikbaar is. En dat de inhoud van de belofte, ik zal met u zijn, daar hoor je Immanuel in door, God met ons. De inhoud van de belofte, Jezus Christus en al zijn weldaden in die beloften worden aangeboden. Dus in de prediking van de belofte worden de weldaden van Christus aangeboden. Met als doel dat door de prediking heen er mensen tot bekering komen. Dat er zondaren toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt. Dat is dus het eerste. Wat zijn Gods beloften? Dat is misschien wat theoretisch, maar wel belangrijk om dat helder te hebben. Samenvattend dus, je hebt onvoorwaardelijke beloften en voorwaardelijke beloften. Waarbij de voorwaarden de weg zijn waar langs de Heere het beloofde heil schenkt. En dan de vraag, voor wie zijn Gods beloften nu? Dat is misschien wel de vraag van je hart vanavond. Het is ook wel een heel belangrijke vraag, want heel veel beloften zijn ook geadresseerd, hebben een adres. En als ze een adres hebben, dan moeten ze wel geadresseerd aankomen. Kijk, wij wonen in Waarden op Haverstraat 1. En schuin tegenover ons is Wilweg 1. Nou, je weet, je raadt het al. Bij ons komen er best wel vaak de postbezorgde, onbekende postbezorgers dan. En die staan bij ons voor de deur. Ik heb een pakketje en dan kijk ik op het adres en dan... Nee, Wilweg 1, dat is daar. Het kan zomaar zijn dat er dan een pakketje komt van een juwelier of zo. En er zit iets heel waardevols in. En je maakt het open en je denkt, zo wauw. Is dat voor mij? En dat je het op het adres kijkt, denk je, ja, het moet toch naar Wilweg 1. Dus het adres is wel heel belangrijk, zeker als het gaat om de rijkdom van de beloften in de schrift. Nou heb je in de schrift beloften met een algemeen adres. Dan haal ik weer even die tekst uit Jesaja 45 aan. Wend u naar mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Daar wordt dus niemand van uitgesloten, ook vanavond niet. Dat zijn beloften die tot iedereen komen, algemeen geadresseerd. Alle gij einden der aarde. Andere beloften hebben wel een adres. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, de gelovigen. Op het moment dat je leest, lees je ook over de dorstigen als adres, Jesaja 55. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En het vervolgt met de armen als adres. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Spreuken 8 heeft de zoekers als adres. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. De Heer Jezus geeft in Matthäus 11 het adres aan van vermoeide en belasten. Als hij zegt, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. En zo, dat moet je voor jezelf maar eens nagaan als je leest over de beloften in de Bijbel. Zo zijn er heel wat adressen. Zelfs zelfs voor goddelozen. Jesaja 55 opnieuw. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. Dus in de weg van bekering en geloof is er zelfs voor die goddeloze, en misschien ben jij dat wel, dat zijn we ten diepste allemaal natuurlijk, dat snap ik ook wel. Maar zelfs aan die goddeloze worden beloften gedaan. En toch blijf je misschien nog steeds met die vraag, ook voor mij, vraagteken. Hoe krijg ik nu deel aan de belofte? Want ik kan de Bijbel lezen en dan kan het nog lijken alsof het op afstand blijft. En ik open de Bijbel en ik zoek in de Bijbel en ik vraag in de Bijbel. En die verhouding tussen de Heer en mijn ziel, dat is juist hetgeen wat me bezighoudt. En hoe komt het nou weer goed tussen de Heer en mijn ziel? En toch lijkt dat woord op afstand te blijven. En lijken de beloften op afstand te blijven. En dan kun je het echt niet afdoen met een goedkoop. Zo van, ja, maar het staat toch in de Bijbel? Wie zoekt zal vinden? Dan kun je het toch echt niet afdoen met van, hier staat het, dus dan geldt het ook voor mij. En als een koude constatering. Dat is oppervlakkig. Dat is ook een beetje naïef. Het is een beetje koud. En als anderen tegen je zeggen, vind je dat ook best moeilijk. Weet je, als het nu gaat om die beloften, weet je wat je dan nodig hebt? In wie zijn nu die beloften, ja en amen? In Christus Jezus. Dat zegt 1 Korinthe 2. Of 2 Korinthe 1. Je hebt die verbinding aan de zaligmaker nodig. Door het werk van de Heilige Geest. Wedergeboorte. Verbonden worden aan de zaligmaker. Het werk van de Heilige Geest heb je nodig. De Heilige Geest die nu zo'n belofte bij je brengt en in je hart brengt. De Heilige Geest die je eerst ontdekt aan dat God tegen ons. En die vraag geeft in je hart, hoe wordt het nu God met ons? En die dan vanuit het woord zo'n belofte dichtbij je brengt. En nee, nu moet je dan niet denken van oké, dan maar zo hè. Armen over elkaar. Op de knieën. Op de knieën. Heren, mijn hart is zo ongelovig. Ik geloof uw woord niet en ik geloof uw bedreigingen niet en ik geloof uw beloften niet. Heren, als u het in de weg van bekering en geloof in mijn hart niet uitwerkt, dan kom ik er nooit. Heren, zou u het willen werken in mijn hart, bij u vandaan? Heb je grond voor om dat te vragen? Jazeker. Ledenboer zei het al. Wie kan dat werk van wedergeboorte nou werken? Dat is een vragenboekje. En het antwoord is God door zijn woord en geest. Moeten wij hem om die geest bidden? Ja, beslist. Hebben wij grond daartoe? Ja, in onze doop. Laat dan je gedoopte voorhoofd maar zien. En bid om de werking van de Heilige Geest. En zeg het dan. Zeg het dan, Heere, u bent toch die God die gezegd heeft, door middel van uw Zoon, dat een aardse vader zijn kind echt geen stenen voor brood zal geven. En dat een aardse vader echt geen slang zal geven als een kind vraagt om een vis. En dat een aardse vader ook echt niet zijn kind een schorpioen zou geven als die vraagt om een ei. En dan zegt Jezus erachteraan, hoeveel te meer zal de hemelse Vader zijn geest geven aan degenen die hem daarom bidden. Voel je dat je nu al bij die laatste gedachte bezig bent? Die laatste vraag. Hoe ben je nu werkzaam met Gods belofte? Door de vinger er dan bij te leggen en te zeggen, Heer, hier staat het. Zou u dan die geest ook in mijn hart willen geven? Om in de weg van ontdekking ook van de Heer een belofte te mogen ontvangen. Zo heel persoonlijk. Misschien weet je wel wat dat is. Uit ervaring. Uit bevinding. Want Gods beloften hebben ook een functie in het leven. Het moment dat de Heere zijn beloften geeft, dan is het de bedoeling dat je daarmee werkzaam bent. Maar je snapt allemaal wel dat een belofte dan wel waarde voor je moet krijgen. Dus als je de Heilige Geest nodig hebt en dat wordt nood voor je, dan krijgt zo'n belofte die ik net aanhaalde over dat geven van die geest zo'n veel waarde voor je. Maar ik kan op straat lopen en ik kan dan tegen iemand zeggen van, ik kom je troosten hoor. En dat zo iemand dan staat te kijken van, troost? Ja, maar ik heb helemaal geen troost nodig. Voor zo iemand heeft de belofte, ik zal u troosten, geen waarde. Als je op straat iemand tegenkomt en zegt, ik zal u bevrijden hoor, ik zal je uit de gevangenis loslaten. Gevangenis? Ik zit helemaal niet in de gevangenis. Voor zo iemand heeft de belofte van vrijheid uit de gevangenis geen enkele waarde. En in de weg van de ontdekking aan je zonde en aan je schuld, Comrie noemt dat in zijn preek over de belofte, het leegmaken, het plaatsmaken voor een belofte. In die weg van leegmaken wordt er zo'n heimwee in je hart gewerkt naar die God die je niet meer missen kan. Naar die God die je kwijt bent. Naar die God tegen wie je bent opgestaan. Naar die God waarvan je zeggen moet, ja Heere, ik ben tegen u opgestaan. En dan kan er zomaar in die weg van ontdekking zo zijn dat dominee Maljaars hier bovenop staat te preken. En dat hij preekt uit Psalm 72. En dat je het hoort. Hij zal de nooddruftigen redden die daar roept. Mitschaders en ook de ellendige. En die geen helper heeft. En dat hij zomaar gaat vertellen wie nou zo'n nooddruftige is. En dat je de woorden als het ware uit zijn mond trekt. En je hoort het. Dat ben ik. En dan gaat hij zomaar vertellen wie zo'n hulpeloze, zo'n ellendige is. En je staat daar met je lege handen. En vervolgens gaat hij wijzen op die grote koning. Die in Psalm 72 wordt bezongen. Die koning die zal regeren. En die koning die zich zal neerbukken naar verloren zondaren, naar de behoeftigen, naar mensen die het niet hebben. En zomaar wordt er als het ware die belofte in je hart gelegd. Hij is al de nooddruftige redder die daar roept. En ook de ellendige. En die geen helper heeft. Hij zal verlossen. Dan krijgt zo'n belofte zoveel waarde voor je in je leven. En op dat moment lijkt het ook wel net alsof die belofte al vervuld is. Net zoals het in een gezin kan zijn, toch? We gaan naar de dierentuin. Yes! Allemaal blij, het is er alsof je er al bent. Nou, zo ook. Dan, het is alsof je het al bezit. En dan ermee op de knieën. Want dat is altijd na een belofte zo, dat je ermee werkzaam wordt. Want een belofte is de vervulling zelf nog niet. Belofte, vervulling zijn twee verschillende dingen. Ik beloof mijn kinderen een dagje naar de dierentuin. En volgende week wordt die belofte vervuld. Er zit dus een tijdje tussen. Tussen belofte en vervulling. Nou, zo kan het zijn dat er in je leven een belofte zo heel persoonlijk hier gegeven is. Dat is net alsof die belofte eerst jou omhelst heeft. En dat je daarna ook niet anders kon dan de belofte omhelzen. En dat je daarna gaat leren van ja, maar die belofte is wel heel groot. Maar ik wil hem, de inhoud van die belofte, zo graag hebben. Ik wil die vervulling van de belofte zo graag hebben. Ik wil de Heere Jezus, hij die de verlosser is, de zaligmaker, zo graag tot mijn deel hebben. Want die prachtige inhoud van die belofte maakt dan werkzaam. Omdat beloften zelf de vervulling nog niet zijn. Ze zijn, om het zo te zeggen, een steun in de rug. Een duw in de goede richting. Net zoals in de christenreis, dat ken je wel. Als christen dan uit de stad Verderf vertrekt en hij uiteindelijk door dat landschap rent, dan komt hij bij de poel mistrouwen terecht. Let hij dan op de stenen? Nee. Dan komt hij uiteindelijk onder de modder en alles wel aan de goede kant terecht. Niet gelet op de belofte en daarom in mistrouwen, in wantrouwen terechtgekomen. Christinnen daarentegen, in de christinnenreis, die let wel heel goed op waar ze de voeten neerzet. Van de ene steen naar de andere steen, naar de volgende steen. En die komt veel bedeesder aan de andere kant van de poel mistrouwen terecht. En er wordt uitleg bij gegeven dat dat dus de beloften zijn die in de weg tot Christus steun geven, moed geven, bemoedigen, maar niet de vervulling zelf zijn. Want de vervulling ligt in de belover en in het bezit van de zaak. En nu kan er tussen de belofte en de vervulling een langere tijd zitten. Een tijd ook waarin allerlei zielsworsteling er kan zijn. En dan geeft Comrie zomaar, ik haalde zomaar een aantal dingen uit die Comrie in zijn preek over de belofte. Die kunt u trouwens, kun jij lezen in een van de boeken op de boekentafel. En dat zijn de eigenschappen van het zaligmakend geloof van Comrie. En in een van die preken werkt hij dus uit wat beloften zijn en voor wie beloften zijn. En ook hoe er dus met die belofte gewerkt mag en moet worden. Het eerste wat hij dan noemt, willen werkzaamheden zijn met die belofte is, dan moet je ook wel heel bewust weten dat de Heere een persoonlijke belofte aan je ziel gedaan hebt. Dat is het eerste. Nou, hoe weet je dat? Ik heb dat net een beetje geschetst. Hoe dat kan zijn in de kerk. Maar hij noemt dan, er moet plaats voor gemaakt worden voor de belofte. De belofte die wordt gegeven in overeenstemming met de situatie. Denk even aan het voorbeeld. Ik zal je troosten terwijl je maar geen troost nodig hebt. Dat is dus niet in overeenstemming met de situatie. En het geeft verwondering en werkzaamheden. In de werkzaamheden met die belofte wordt die belofte aan de Heere voorgehouden. We gaan het straks zingen. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Het voorhouden van het gesproken woord aan de Heere. Heer, u heeft dat toch gezegd, maar nou is die vervulling, die laat maar op zich wachten. En zou u uw woord dan willen vervullen? Derde wat hij noemt is vertrouwen op en uitzien naar de vervulling. Dus dat is, om het zo te zeggen, die stappen op die stenen. Niet ernaast stappen, Niet die belofte wel ontvangen hebben en tegelijkertijd heen en weer geslingerd worden, maar werkzaam met die belofte in het vertrouwen dat de Heer die belofte vervullen zal. Dat kan wel heel erg heen en weer geslingerd worden, dat kan bestreden worden. Dat kan zelfs zo zijn in je leven dat je dan zegt, zouden Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? Maar de vastheid van de vervulling ligt niet in wat je ervaart, maar in de belover zelf. In de duisternis, zegt hij dan, komt de belofte voor de geest en bemoedigt de ziel. Dus als het dan lang duurt en het wordt donker in je leven, dan kan die belofte zomaar voor de geest komen en bemoedigen. En het laatste noemt hij het verwachten van de vervulling. En dat verwachten, dat moet lijdzaam. Dat is dus dat God zijn belofte vervult op zijn tijd. Wij leven echt in de maatschappij van vandaag besteld, morgen in huis, toch? En als het pakketje na 2 dagen pas in huis komt, dan heb je al zoiets van, tjonge jonge, ze hadden toch gezegd, vandaag besteld, morgen in huis. Heel haastig. Maar mag ik het zo tegen je zeggen, als het nou gaat om de belofte van de Heer, is het niet over het algemeen vandaag besteld, morgen in huis. In de Bijbel zie je dat er vaak een wachtenstijd overheen gaat. Een verwachtenstijd. Waarin ook het geloof in Gods belofte wordt beoefend. En daarom lijdzaam op Gods tijd en werkzaam met de belofte. In ernstig gebruik van de middelen noemt hij dan. Zo heeft Simeon eens verwacht en uitgezien. De belofte gekregen dat hij met het koningskind in zijn armen zou staan. Met de vertroosting Israëls. Dat die hem zou troosten. En op Gods tijd wordt hij gedreven naar de tempel. En krijgt hij het heilig kind Jezus in zijn armen. En zegt hij het nu, laat gij, Heere, uw dienstknecht, heen gaan in vrede naar uw woord. Naar uw woord. De belofte op Gods tijd heerlijk vervuld. En ik heb nu, als we dan terugkijken, alleen de lijn van het geestelijk leven genomen. Misschien zeg je wel, er zijn toch ook heel veel beloften voor het tijdelijke leven in de Bijbel, ja zeker. Maar dit gaat om de kern, de hoofdzaak van de verhouding tussen de Heer en je ziel. En die beloften blijven in het leven van Gods kinderen, als het goed is, ook functioneren. Dan kan het inderdaad gaan om beloften voor het tijdelijke leven. Dan kan het gaan om beloften voor de eeuwige toekomst. Dan kan het gaan om beloften met betrekking tot je nageslacht. En de vastheid van al die beloften ligt toch echt in God zelf. God die een God is die niet liegen kan. God die alleen maar kan doen wat hij zegt. En het daarom ook zegt, zal hij het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? Zo is God. Getrouw en waarachtig. In zijn, dat is heel ernstig, bedreigingen. En, dat is bemoedigend, in zijn beloften. Zoek in je leven dan deze God. Ik wil het hierbij laten en dan gaan we nu zingen terwijl er wordt gecollecteerd. Psalm 119, vers 25 en 41. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En vers 41, mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat, daar ze aan uw heil met al uw haar lust blijft hangen. Psalm 119, vers 25 en 41.
Dominee van der Kuil, hartelijk dank voor uw indringende lezing. En hopelijk roept dat toch veel vragen op die straks beantwoord kunnen worden. En er is nu tijd voor koffie. Aan die kant is de zaal wel open en bij de keuken.
Je hebt het vast ook wel eens dat je niet kan kiezen, toch? En de stapel met vragen is best groot. En ik kan niet kiezen. Ik heb aan de commissie gevraagd of ze uit de vragen die overgebleven zijn... Er zitten natuurlijk thema's tussen die bij elkaar horen bij die vragen. Of ze daar een aantal vragen uit willen formuleren die ik dan via de app beantwoord. Dus als je nog niet bij die app zit, ik geloof ook dat er in het programmaboekje hier op de bladzijde voor de aantekeningen zit een QR-code. En dan kun je bij de app, de WhatsApp-groep, aangemeld worden. En dan zullen in ieder geval een aantal vragen geformuleerd door de commissie beantwoord worden. Dus die proberen dat te bundelen en de hoofdvragen eruit te halen, want veel vragen lijken natuurlijk ook op elkaar. Ik heb een paar vragen die ik nu wel ga beantwoorden, omdat ook over dat onderwerp wat meer vragen kwamen. Dat ging vooral dan over de wachtenstijd of de verwachtingstijd. Dat is een beter woord, denk ik, dan wachtenstijd. En er zijn ook meerdere vragen van binnen gekomen. En ik snap ook wel dat wat vragen geeft. Wachten heeft bij ons een beetje een negatieve klank gekregen. En als je wachten als wachten ziet, is het natuurlijk ook niet de bedoeling. Want veel mensen denken bij wachten dit. En je komt ook wel eens mensen tegen in het pastoraat die dan ook letterlijk zo wachten. Van, oké, als de Heer dan in mijn leven moet beginnen, dan wacht ik wel. Het zal mijn tijd wel duren. Zo. Als de Bijbel over wachten spreekt, dan bedoelt de Bijbel wat anders. Dan gaat het over verwachten. Je leest dat bijvoorbeeld in Psalm 130. Ik verwacht de Heer, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heer meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Dus dan gaat het over verwachten. En dan is het denk ik wel even goed dat als de Heer een belofte in het leven geeft, om dan te zeggen dat daarna die verwachtingstijd van de vervulling komt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je... want er zat ook bijvoorbeeld een vraag tussen van... Ja, maar in de belofte is toch ook al iets van het bezit? Ja, absoluut. Als het in Psalm 130 bijvoorbeeld over hopen op Gods woord gaat, dan gaat het over het woord van vergeving. En vergeving kan er alleen maar zijn door Immanuel. Dus het gaat over het woord van Immanuel. Het woord wat klonk over Jezus. Dus dat verwachten en dat uitzien en dat hopen heeft dus alles te maken met Immanuel zelf. En er was dan ook van, het is toch niet goed, of het kan toch ook niet zo zijn dat er zoveel mensen in de kerk zitten zonder zekerheid. Kijk, dat is natuurlijk dat is een idee voor jullie, geloofszekerheid. Dus om daar ook een keer een avond over te vullen, want er zijn ontzettend veel over te zeggen zijn. Er zijn ook nuances te maken. In de Bijbel komen je mensen tegen die twijfelmoedig zijn, soms ook langer. Anderen die sneller tot zekerheid komen. Anderen die daar langer op moeten wachten, verwachten. Maar laten we toch vasthouden dat als de Heer werkt, we niet aan Hem moeten voorschrijven. Ook niet hoe lang het duurt voordat de belofte vervuld wordt. Of dat iemand tot zekerheid komt. En dus dat is denk ik wel een belangrijke opmerking erbij. En werd dan ook wel een vraag benoemd van er is wel een wachtenstijd, of dat zei ik dan. In de Bijbel staat dat toch nergens? Nou, de hele Bijbel staat er vol van verwachten. Denk alleen Psalm 130. Als het gaat om verwachten, Psalm 119 wat we gezongen hebben. Dus in de Bijbel lees je veel over verwachting. Dat is even los van de vraag of je in de Bijbel korte of langere bekeringen leest. Dat is... als de Heer een mens bekeert en betrekt op zijn woord en een betrekking geeft op het woord in de bedreigingen en in de belofte, komt er ook vanzelf die verwachtingstijd. Dus dat daar even over. En dat was één onderdeel. Het volgende ging over, en dat was misschien zijn het er wel meer geweest tussen de vragen, een paar hartekreten. Die jij misschien wel hebt. Hoe moet het nou met mij? Als een belofte lang op zich laat wachten, kun je veel strijd ervaren. En waar is dan God op wie je bouwde en aan wie je je zaak vertrouwde? In moedeloosheid vraag ik me af, hoe moet het dan? Ik heb geen gebed soms. En hoe dan verder? En een andere vraag, ik voel veel aanvechting van de duivel. De preek komt niet binnen, Bijbellezen gaat langs me heen. Tot mijn spijt heb ik weinig behoefte aan Gods woord en zijn aangezicht te zoeken. De kloof tussen God en mij lijkt steeds groter te worden. En opnieuw, hoe nu verder? Heeft u tips? Lastig, vind je niet? Ik vind het ook wel lastig. Ik herken het wel. En zeker op het moment dat de Heer gesproken heeft in het leven. Wat moet je dan? Kijk, je kan natuurlijk met mensen gaan praten. Dus op zich is dat ook goed hoor. Dat je gewoon een ouderling of je dominee, als je die hebt, opzoekt. En dat je gewoon even met elkaar van gedachten wisselt. Er is uiteindelijk maar eentje die je verder kan helpen. En zelfs als je geen gebed meer hebt, is er misschien toch nog wel een zucht. Dat hoop ik. En als ze geen zucht meer hebben, is er misschien wel een roep om een gebed. Dat proef ik in een noodkreet. En dan hoop ik van harte dat je de Heere, en ik weet hoe tegenstrijdig het klinkt, maar wel de Heere blijft zoeken. En ga in je leven eens na, als er een belofte ligt. Wat is de inhoud van de belofte? Probeer dat voor de geest te krijgen. Ga in je leven eens na of er in de periode nadat de Heer gesproken heeft misschien niet zomaar wat zonden zijn binnengecijpeld. Kijk, als de Heer in het leven komt en je leeft dicht bij het woord en je wordt ontdekt aan je zonde en schuld, kun je soms over geen strootje heen stappen, zeiden ze vroeger. En nou kan het in je leven zijn dat er zomaar wat zonden zijn gekomen, dat je toch makkelijk, nou, het wordt dan een drempel en vervolgens wordt het een balk waar je met grootste gemak weer overheen kan stappen. Dan is het tijd voor een tweede bekering. Om toch weer te breken met die zonde. En daarbij is het denk ik belangrijk dat als je in de Bijbel nagaat hoe vervult de Heer zijn belofte nu, dan is dat heel vaak door de weg van onmogelijkheid heen. Zodat het wonder overblijft. Als er iemand geleefd heeft op de belofte, was het Abraham wel. Keer op keer werd de belofte aan hem gedaan. Vernieuwd. En vond hij ook in de belofte van de komende Messias het leven. Hij heeft de belofte van verre gezien en omhelst. Maar voordat dan uiteindelijk die vervulling komt, is dat echt door het wonder heen. Abraham kon geen kinderen meer krijgen. En Sarah kon geen kinderen meer krijgen. En daar waar het onmogelijk wordt, vervult de Heer zijn belofte. Het kan ook zijn dat de Heer dus een weg van duisternis met je ingaat. Een weg waarbij je echt aan alle kanten wordt afgebroken. En het door de onmogelijkheid heen is dat de Heer zijn belofte vervullen wil. Zomaar wat gedachten erbij. En als ik dan tips heb, probeer dan in je leven na te zoeken of er dingen zijn die tussen de Heer en je ziel zijn gekomen. Probeer, hoe lastig dat ook is, maar lees Gods woord, vouw je handen erbij. Kom biddend op onder de prediking van het woord. En probeer in de duisternis van je leven de Heer te zoeken, aan zijn woord vast te houden. En ongetwijfeld zullen er nog wel meer tips zijn hoor, dat in boeken en zo staat ook vast genoeg. En lees dan ook. Blijf lezen. Dan had ik wat dit betreft geen vragen meer. Er zijn natuurlijk zat vragen, maar die worden dus gebundeld. Er was nog eentje trouwens. Dat ging over de vraag naar tijdelijke beloften. Dat waren er wel meer. Ik heb bewust in de lezing één lijn aangehouden, anders werd het veel te veel. Dus de tijdelijke belofte eruit gelaten. kan zijn dat de Heer in het leven tijdelijke beloften geeft. En dat is natuurlijk heel groot als je door de tijd heen geholpen wordt. Maar het gaat uiteindelijk erom hoe het is tussen de Heer en je ziel. Dus als het nu gaat om tijdelijke beloften, steun er niet op voor de godsontmoeting. Hoe groot en hoe rijk het ook is. En in het leven van Gods kinderen wil de Heer die tijdelijke beloften ook geven, vervullen. En soms ook op het moment, kijk maar naar de mensen in de tijd van Jezus. Op het moment dat je geen waar geloof hebt, wil de Heer door het tijdelijke leven ook helpen. En in het tijdelijke leven ook ondersteunen. En geeft hij soms voor het tijdelijke leven ook een belofte. En dan denk ik dat het voor jezelf heel goed is om die twee dingen te scheiden van elkaar. De eerste belangrijkste lijn is hoe is het tussen de Heer en je ziel. En daarnaast is het de lijn van hoe kom je door de tijd heen. Misschien levert dit ook wel weer vragen op. Dan moet je dat maar bij de commissie inleveren. Dan komt er misschien weer een vraag op de app of zo. Dus ik wil het hierbij laten. Kan dat? Dan komen de andere vragen via de app.
Ja. Beste dominee, bedankt voor deze mooie woorden deze avond. Het is geen gemakkelijk thema geweest. Dat wist ik ook van tevoren. We hebben elkaar ook even gesproken. Maar u heeft ons toch op een duidelijke manier uitgelegd over de beloftes. Daarvoor willen we u bedanken. Namens de commissie willen we u ook een kleine attentie aanbieden. Het is ook weer een avond dat u van huis geweest bent. Dan is er veel werk in zijn koninkrijk. En dan mogen we het biddend voorleggen. Dat ook deze avond maar tot zegen mag zijn. Dan wil ik ook bedanken de online luisteraars, maar ook de fysieke bezoekers natuurlijk. En ja, we hopen natuurlijk dat jullie volgende keer weer aanwezig zullen zijn. Ouderling de Waal, ook voor het openen van deze avond. Frank en Korma, voor de goede zorgen. Hey, ook voor jullie legt het weer een beslag op jullie avond. De organist en de pianist. De pianist is nog niet aan de beurt geweest, maar die hoopt straks nog aan de beurt te komen. Het mediateam, hey, ook om deze avond uit te zenden. Dank daarvoor. En alle overigen die deze avond een taak vervuld hebben. De volgende avond bij Leven en Welzijn staat gepland op 16 mei 2024. Deze avond hoopt Jeroen Kriekaar tot ons te spreken met het thema dringende oproep tot bekering. Dus zet alvast in de agenda 16 mei. Zover ik weet staat hij ook in het boekje. Dan mag ik misschien ook iets verklappen. U had het net over geloofszekerheid. Dat thema is besproken. Dus houd de datums in de gaten. Die komt dit jaar zeker nog aan de beurt. Dan wil ik jullie nogmaals attenderen op de boekentafel. Er zijn misschien nog veel vragen overgebleven deze avond. Maar er liggen ook boeken die echt op dit thema uitgezocht zijn. Nou, mocht er voor u daar nog geen boekje tussen zitten, aanstaande zaterdag is er hier nog in de zaal van de kerk een boekenbeurs tussen 10 en 2 uur. Dus wellicht kunt u daar nog langskomen om een mooi boekje uit te zoeken. Dan wil ik u vragen om de pennen bij de uitgang straks weer in te leveren, zodat we die volgende keer weer kunnen gebruiken. Het boekje mogen jullie natuurlijk mee naar huis nemen. Nou, straks na het danken en het zingen, dan mag iedereen naar huis. Alleen dan zou het natuurlijk nog fijn wezen. Vorige keer ook hebben we nog een prachtige nazang gehad bij de piano. Dus je mag gerust nog even blijven hangen. Nou, de vragen hebben we het zojuist over gehad. Meld je alvast aan via de QR-code. Er wordt ook wat informatie over verstrekt. De vragen kunnen alsnog ingeleverd worden bij de tafel. Die zullen dan ook nog meegenomen worden. En de antwoorden zullen dan vermeld worden in de WhatsApp. Dan wil ik vragen of dat de dominee met ons wil eindigen met gebed en nog een psalm. Dan zou ik zeggen allemaal wel thuis en dan hopen we jullie bij Leven en Welzijn 16 mei weer te ontmoeten. Ja, dank. Dank ook voor
het geitje voor het thuisfront. Dus dat gaat zeker goed komen thuis. Dank. Even kijken wat er op het programma staat. Ik geloof dat we eerst eindigen en dan zingen. Of eerst zingen en dan eindigen. Het staat er natuurlijk niet op. Dan wil ik voorstellen dat we eerst eindigen en dat we daarna zingen. En dan kan een ieder zijn of haars weegs gaan. Dan wil ik deze avond eindigen met dankgebed. Heere, u bent de trouwe en waarachtige God. Zo hebben we vanavond vanuit uw woord gehoord. De God die, ondanks onze zonden, ondanks ons afdwalen bij u vandaan, toch in uw Zoon de mens achterna is gegaan die al bevende voor u wegvluchtte. En dan bidden wij u of wij u mogen leren kennen. Want wij kennen u niet meer. Wij weten niet meer wie u bent. En wanneer u spreekt over de straf op de zonde, dan denken wij dat het meevalt. Wanneer u spreekt over de bedreigingen in uw woord, nemen wij dat niet serieus. Wanneer u spreekt over de genade die u belooft aan een ieder die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, gelooft, ook dan nemen wij uw woord niet serieus. Wij zijn leugenaars geworden. En we projecteren ons leugenaarschap op u. Wat zijn wij toch ellendige mensen. Maar u bent getrouw en waarachtig. En mag dan ook aan het einde van deze avond de dank voor hetgeen wat u gaf aan u de Heere zijn. Wilt u met ons meegaan? In het verdere van deze avond, als we naar huis toe gaan, als we thuis hebben meegeluisterd en nu thuis blijven, zou u willen gedenken op het moment dat het over een enkele dag weer zondag is en uw woord wordt geopend. Geeft u wat nodig is aan uw dienaren die uw woord mogen verkondigen, ook dominee Moja's aan deze plaats. Samen met de gemeente, de kerkenraad, mag hier uw woord toch rijk gezegend worden. We bidden u ook voor de twee studenten die in deze gemeente een plek hebben gekregen. Denkt u aan hen in hun persoonlijke omstandigheden. We bidden u of u wil gedenken aan de commissie die deze avonden mag organiseren. We vragen u dan ook om de uitwerking in het hart. Dat kan toch alleen door de werking van uw geest. Zou u uw geesteswerk dan ook door middel van deze avonden willen verheerlijken in zondaarsharten? Neemt u weg wat niet was naar uw wil, in luisteren, in spreken. Gedenk ons. Ook in onze persoonlijke omstandigheden, die u op het allervolmaakst kent. U weet van de noden en van de zorgen af in het tijdelijke leven. En dan zegt u, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Denkt u aan hen die worstelen met allerlei vragen, die in de duisternis zijn, die wel iets van u en van zichzelf en van uw Zoon hebben leren kennen, maar waarbij het zo duister en donker geworden is dat het in het leven wel eens leeft, zouden Gods beloftenissen immer hun vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht. Heer, wilt u dan daarin maar zelf uitkomst geven? Opdat het waar mag worden, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Zo bidden we dat alles van u. Vergeet niet wat wij vergeten. Alleen om de verdiensten van uw lieve Zoon, om Jezus wil. Amen. We zingen dan nu Psalm 56, vers 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En vers 6, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. En wat er verder volgt, Psalm 56, vers 5 en 6.